onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zoals u wellicht allemaal al hebt vernomen, is afgelopen dinsdagmorgen op de leeftijd van 84 jaar uit dit aardse leven weggenomen onze zuster Wilhelmina Maria Guntlach-Krauwinkel. Afgelopen vrijdag hebben we haar begraven in Schiedam. We gedenken degenen die om haar verscheiden verdriet hebben. Wij zingen in verband met dit overlijden, gemeente, uit Psalm 102, daarvan het 15e vers: als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Dat is het 15e vers van Psalm 102. Het is, gemeente, dezezelfde psalm die begint met deze woorden: hoor, o Heere, verhoor mijn smeken, laat me uw bijstand niet ontbreken. We zingen dat eerste couplet van Psalm 102 nadat we gesteld zijn voor de spiegel van Gods heilige wet. Luisteren we met eerbied en aandacht naar de woorden van Gods wet en zingen we daarna uit dezezelfde psalm dus nu het eerste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
De schriftlezing is vanmorgen opnieuw uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 13. Wij lezen daarvan het gedeelte, de versen 13 tot en met 47. De schriftlezing is Handelingen 13, te beginnen bij vers 13 tot en met het 47ste vers.
En Paulus en die met hem waren van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. En zij van Perge het land doorgaande kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoge op de dag des Sabbats zaten zij neder. En na het lezen der wet en der profeten zonder de overste der synagoge tot hen zeggende: mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zeide: Gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte en heeft hem met een hoge arm daar uitgeleid en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hen door het lot het land hetzelfde uitgedeeld. En daarna omtrent 450 jaren gaf hij hun richten ze tot op Samuel de profeet. En van toen aan begeerde zij een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende, verwekte hij hun David tot een koning, dewelke hij ook getuigenis gaf, en zeide: Ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad Jezus heeft God Israël naar de gelofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst al de volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had de doop der bekering. Doch als Johannes de doop vervulde, zeide hij: Wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, wien ik niet waardig ben de schoenen zijne voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun overste, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende, vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Hij heeft aldus gezegd: Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over u lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeet. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagogen, baden de heidenen dat tegen de naaste sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad tezamen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen dienden, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, doch dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij nu, gemeente, het heilig aangezicht van de Heere in onze gebeden en vragen wij hem ootmoedig om zijn onmisbare zegen. Wij gedenken in ons gebed de kinderen en kleinkinderen van onze overleden zuster Guntlach. En wij danken de Heere voor het feit dat onze broeder Landman, nadat hij een enkele week in het ziekenhuis gelegen heeft, inmiddels weer thuis komen mocht. Laat ons samen Gods aangezicht zoeken. Grote en heilige God, die vanuit uw heerlijke en machtige majesteit in de hemel de dingen in deze wereld leidt en soeverein bestuurt. In uw goedheid en trouw is het dat we vanmorgen weer hier in dit kerkgebouw samenkomen mochten, dat u het ons geeft. Ja, Heere, dat is het. U geeft het ons. Het is een gave van uw hand. Het is niet iets waar wij voor zorgen kunnen, voor de verlenging van ons leven en voor de gezondheid en voor de vele dingen die ons deel zijn tot op dit ogenblik. U geeft het. En wij hebben het slechts te ontvangen, Heere. En ontvangen, dat doen mensen die er zelf niet voor zorgen kunnen. Die het moeten hebben van het gegevene. Die zelf niet veel meer hebben dan lege handen. En een blik naar boven. Laat het zo zijn, Heere, dat ook de natuurlijke voortgang van de dingen van elke dag ons bepalen bij onze broosheid, bij het feit, Heere, dat we zelf niet zorgen kunnen voor ons en voor de onzen, maar dat u het moet doen en dat u het tot heden toe doet. Ootmoedig dank, Heere, dat deze zondag weer aangebroken is en dat we elkaar weer ontmoeten mogen hier onder uw woord en ook degenen die met ons meeluisteren verbonden zijn aan ons. Een gave van en tegelijkertijd, Heere, voelen we de pijn aan het feit dat opnieuw één van ons is weggenomen. Onze geliefde zuster Guntlach Krauwinkel. Ze was al oud. In het kerkblad dat eerder deze maand uitkwam, stond haar naam. En de verwachting was dat ze in deze maand 85 jaar worden zou. Maar wanneer die dag, Heere, aanbreken zal, dan zal zij er niet meer zijn. Die leeftijd bereikte ze niet. Ze is voortijds weggenomen. Door u, Heere. Nee, niet door het noodlot. Niet door de gang van de dingen op zichzelf beschouwd. Maar door u. U die het begin van ons leven bepaalt en zo ook het einde. Onze laatste dag, en dat geldt voor ieder van ons die is bij u bekend. En er is een dichter geweest die het u gebeden heeft en die het gezongen heeft. Heere, maak mij bekend het einde van mijn dagen, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. En wij dienen het ook te weten, Heere. Wij die denken aan haar die nu met ons niet meer is. En aan al die anderen die in dit afgelopen jaar, al zoveel, Heere, dezelfde weg moesten gaan. Die van ons zijn afgerukt en weggenomen. Om wie we pijn en verdriet hebben. Aan wie we met ontroering gedenken. Vele ouderen, maar niet allen. En wij zijn er nog. Maar van ons geldt hetzelfde, Heere. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is. En dat zijn we. Dat zijn de jongens en de meisjes. Dat zijn de volwassenen onder ons. Dat zijn de ouderen. Wat uit het stof is. Het neemt een eind door de tijd die alles schendt. Wij zijn onderworpen, Heere, aan de ontwikkeling van de tijd. En de tijd doet ons slijten. Elke dag worden we ouder. Elke dag reizen we verder heen naar onze laatste dag. Heere, laat het ons ontroeren. Laat het ons bezighouden. Laat het ons boven alles bij u brengen. En die het ervaren moesten, zo heel recent, de kinderen en de kleinkinderen van onze zuster Guntlach, die voelen het heel aangrijpend. En we hebben samen aan het graf gestaan. O Heere, geef troost en kracht. We mogen elkaar bij u brengen, Heere, zoals ooit de vier vrienden in die aangrijpende en ontroerende geschiedenis hun vriend aan uw voeten legden. Heere Jezus, zo mogen we, wetende dat onze tijd kort is en dat deze tijd een voorbereidingstijd is op de eeuwigheid, zo mogen we onszelf en zo mogen we elkaar, o Heere, aan uw voeten brengen. En laat het zijn zoals het in die geschiedenis gebeurde, met geloof. Want het is in die geschiedenis dat we het lezen. En Jezus ziende hun geloof. En toen gingen er wonderen gebeuren. Nee, niet dat we dan onsterfelijk worden. En niet dat ons er leven dan geen einde zal nemen. Maar dan komt er toch vernieuwing van ons bestaan. En dan gaan er grote wonderen gebeuren. Dan gaat u zonden vergeven. Dan gaat u het leven vernieuwen van het verderf. Dan gaat u kronen met goede tierenheid en barmhartigheden. Heere, wilt u het doen? En laat ook dit sterven, Heere, geheiligd mogen worden aan degenen die zo dichtbij hen aan ons allemaal. We ontvangen vanmorgen, Heere, uw woord weer. Opnieuw, ook vanmorgen weer. U gaat nog voort met dat woord aan ons hart te leggen. U gaat nog verder, Heere, met ons op te roepen, u toch te zoeken. Voor het eerst en ook telkens weer opnieuw. U laat niet na om de meest gewichtige dingen, dat waar het op aankomt, Heere, ons voor de aandacht te brengen. Wilt u zelf onze aandacht spannen en ons hart erbij bepalen, zodat de ernstige boodschap van vanmorgen, Heere, niet langs ons heen gaat, maar dat het zijn vrucht zal hebben. Daar vragen we om, Heere. Heel eerbiedig en ootmoedig. We hebben er ook vanmorgen geen recht op. En het feit dat we hier zijn, Heere, dat maakt ons niet waardiger of verdienstelijker dan al die anderen in deze stad en in ons land en verder weg die een heel andere weg gaan. Nee, dat niet. Maar wilt u ons grijpen? Wilt u ons aangrijpen? Dan bidden we ook voor degenen, Heere, die niet naar de kerk gekomen zijn. Misschien wel onze kinderen, aan wie we op dit ogenblik denken. Ze gaan een andere weg. Of anderen die ooit tot de gemeente behoorden en nu niet meer. O Heere, wilt u grijpen die ten dode wankelen. Het ligt in ons aller hart, Heere, om uw evangelie af te wijzen en niet te willen buigen en bukken voor de majesteit van uw woord. Maar er is voor u maar één wenk nodig. En dan vallen we. En dan zijn we vastgegrepen door u. En dan liggen we in een greep waar we nooit meer uit kunnen. En dan brengt u ons daar dat we het ook niet meer willen. O, doe dan nog wonderen onder ons, Heere, naar de grootheid van uw ontferming. Deze wereld, ze is in beroering. En ons land niet minder. En hier in de kerk, hier mag het evangelie van vrede en genade verkondigd worden. O, ook een evangelie dat onrust verwekt. Maar het is een heilzame onrust, doe het. O Heere, onder ouderen en jongeren. We dragen elkaar aan u de Heere op. We bidden u voor onze broeder Landman en we danken u dat hij weer thuis komen mocht. En dat de aandoening toch wellicht wat minder ernstig is dan eerst werd gevreesd. Maar toch, het is een diep ingrijpende boodschap en een ervaring. Zegen ook die weg. Wees met hem en zijn vrouw en gedenk ze. Geef nieuwe kracht en nieuwe moed. En laat dit alles, o Heere, door u ons geschonken mogen zijn. Opdat we ons in alles van u afhankelijk weten. Heere, zo wacht het ook vanmorgen op u. Zie in uw trouw op ons neer. Help en sterk ons. En laat uw woord zijn als een pijl die afgeschoten wordt. Maar die zijn doel raakt, Heere. Opdat het treffen mag in de harten van des konings vijanden. Opdat vijanden met u verzoend worden. En opdat goddelozen ervaren mogen dat u zich, o wat een wonder, over hen ontfermt tot roem van uw naam. We bidden het om Christus wil. Amen. Wij zingen het Psalm 78. Psalm 78, het eerste en ook het derde vers. Psalm 78, vers 1 en vers 3. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Het eerste en daarna ook het derde vers van Psalm 78. Er zijn nu twee collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. En de tweede collecte is voor onze eigen verenigingen en activiteiten. Van harte aanbevolen, en dat geldt ook voor de collecte na de preek, die is voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de stof voor de prediking wordt gevormd door het gedeelte dat we al gelezen hebben. Handelingen 13, de versen 13 tot en met 47. Nu is deze geschiedenis zo breed en zo diep dat het natuurlijk onmogelijk is om elke schrift, plaats, elke tekst afzonderlijk te behandelen. Ik lees met u nog een aantal versen en leest u met mij mee. Ik lees met u allereerst vers 26. Woorden van de apostel Paulus, gesproken in de synagoge. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht van Abraham en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. En dan vers 32. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Vers 38 en 39. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan ge niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. En tot slot vers 45. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld. En wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd. Wedersprekende en lasterende. Tot zover. Geliefde gemeente, en ook jullie jongens en meisjes, hebt u en hebben jullie er wel eens bij stilgestaan hoe wonderlijk het toch eigenlijk is dat de Heere zondaren zalig maakt door het woord. Wij zijn aan die gedachte gewend, zeker. En het is goed om dat te weten. Het is goed om dat tot je te laten doordringen. Maar voelt u met mij dat dat eigenlijk een heel wonderlijke zaak is? Door middel van woorden, woorden die klinken, en die wanneer ze geklonken zijn de weg zijn, door woorden die klinken uit de mond van een mens. Van een mens die geroepen is om het woord van God te prediken. Een mens van wie Calvijn heeft gezegd, en hij bedoelde daarmee allereerst zichzelf, een mannetje uit het stof opgedoken, meer niet. Die doet zijn mond open en begint te spreken. En dat zouden dan woorden van de levende God zijn. Dat zouden dan woorden zijn van die God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Dat zouden dan woorden zijn die een goddelijk en een absoluut gezag hebben. Dat zouden dan woorden zijn van hem wiens wezen voor ons gemeente onbevattelijk is. Hij in zijn eeuwig goddelijk wezen, de Heere, de Heilige God, die is als een oceaan, onuitputtelijk. En dan zou hij, de grote, de eeuwige God, woorden spreken door middel van één die zich een ogenblik verheft, zoals op dit ogenblik hier op de kansel. Woorden die klinken, nietige menselijke woorden, die bedoelen om het oor van een mens te bereiken, die nog verder bedoelen om namelijk door de poort van het oor zijn hart te bereiken, woorden die zich daar willen vasthechten en die een onuitwisbare indruk willen maken, woorden van eeuwigheidswaarde, woorden van eeuwigheidsbelang. Gemeente, vindt u het niet wonderlijk? Het is ook wonderlijk. Dat vonden ze in ieder geval in Korinthe. Wonderlijk, ja, zelfs bespottelijk, want dat was helemaal niet in overeenstemming met de goede smaak van die dagen. Dat was toch eigenlijk aanstootgevend, dat was ergernisverwekkend, dat de Godheid in de hemel het door woorden die gesproken worden. Dwaas was het, vonden ze. Maar de apostel Paulus gaf er hoog van op. Het woord des kruises, ja ook dat nog, woorden aangaande een kruis, woorden aangaande een martelwerktuig. Woorden waaraan één gestorven was aan dat kruis. Woorden aangaande hem. Jawel, het is degenen die verloren gaan, dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Is het een kracht Gods tot zaligheid. En zegt de apostel, het heeft God behaagd. Door het woord, door de prediking van het kruis, door de dwaasheid van dat woord, zalig te maken die geloven. Gemeente, van morgen volgen we de weg van het woord. De weg van dat woord dat door diezelfde apostel Paulus gebracht wordt, nu in Klein-Azië. Het woord als een schat, zo hebben ze het meegenomen. Paulus en Barnabas op hun zendingsreis. Dat woord dat een goed getuigenis is aangaande hem, de Heere Jezus Christus en de zaligheid in hem die ze verkondigen. Gemeente, dat woord, en we lezen het in het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben, dat is het woord der zaligheid. En het zijn drie dingen aangaande dat woord der zaligheid dat we vanmorgen horen. Dat woord der zaligheid, dat is gezonden, dat allereerst. Dat woord der zaligheid, dat wordt gepredikt. En dat woord der zaligheid, dat wordt weersproken. Dat is immers het laatste dat we gelezen hebben. Het woord der zaligheid, het is gezonden, het wordt gepredikt. En het wordt weersproken. Het kon niet anders, geliefde gemeente. Paulus en Barnabas moesten hun geliefde gemeente verlaten. De gemeente van Antiochië. De Heere zelf had gesproken. De Heilige Geest had in het midden van de gemeente een stem laten klinken, waarin mee hij gezegd had, zondert deze af, want ik heb een bijzondere taak voor hen. Paulus en Barnabas. En hoewel ze nog tot grote nut en tot zegen hadden kunnen zijn. En hoewel ze zelf ongetwijfeld niet de gedachte hadden dat ze uitgepreekt waren. En dat in het pastoraat alles gezegd was wat gezegd moest worden. En toch, de Heere had gezegd, u moet hier vandaan, Paulus en Barnabas. En ze gingen. En ze gingen eerst naar Cyprus. Daar predikten ze het woord van de Heere Jezus, eerst in Salamis. En later in Paphos. En daar zijn ze erachter gekomen dat dat woord van de Heer een woord is waar niemand op zit te wachten. Want daar hadden ze het gepredikt in de synagoge. En er was weerstand gekomen. Want er was een zekere tovenaar, Elimas, Bar Jezus ook genoemd. Die had geprobeerd om de werking van dat woord te beletten. En toen hij merkte dat het ingang begon te krijgen in het hart van de stadhouder Sergius Paulus. Toen probeerde hij het te verstoren. Maar Elimas werd gestraft en de stadhouder geloofde het woord van de apostel, verslagen zijnde over de leer des Heren. En dan vertrekken ze, Barnabas en Paulus. Johannes Marcus gaat een andere weg, maar Paulus en Barnabas, ze schepen zich in en ze gaan naar de kust van Klein-Azië. En daar komen ze allereerst aan in Attalia, de zuidkust. Maar ze reizen direct verder naar de stad Perge. En ook in Perge blijven ze niet lang. Het is de wil van de Heere en ze verstaan die wil dat ze verder trekken. En dat ze gaan naar een stad vele honderden kilometers in noordelijke richting. Een stad op de grens van Frigië en Pisidië. En dan is dat gemeente een stad. En dat is wel opvallend. En dat zou tot verwarring kunnen leiden. Een stad met precies dezelfde naam als de stad waar ze vandaan gekomen zijn. Antiochië. Maar daarmee moet deze stad natuurlijk niet verward worden. Dit, Antiochië, het was een kolonie van de Romeinen. Er woonden ook wel wat Joden. Niet zoveel waarschijnlijk, want er was maar één synagoge. Wel nu, het is naar die synagoge dat Paulus en Barnabas op de Sabbat gaan. Ze doen dus hier in Antiochië precies hetzelfde als wat ze ook in Paphos gedaan hebben. We lezen in vers 14. en gegaan zijnde in de synagoge op de dag van de Sabbat. En dan is het kennelijk gebruik in de synagoge dat Joodse vreemdelingen een woord tot de samenvergaderde gemeente mogen spreken. Het is natuurlijk een bewijs van de nationale en de godsdienstige eenheid van het volk der Joden. En zo zien we op een gegeven ogenblik dat Paulus opstaat. En op uitnodiging brengt hij, zoals het er staat, een woord van bemoediging en vertroosting. Hij is immers gezonden om het woord van God te brengen en hij grijpt dan ook elke gelegenheid aan om dat ook daadwerkelijk te doen. En dan vanaf vers 16, gemeente, lezen we hoe hij hen aanspreekt. Gij Israëlitische mannen en gij allen die God vreest, hoort toe. Nu is het nodig dat ik eerst een toelichting op die woorden geef, want ook dit zou tot misverstand kunnen leiden. Gij Israëlitische mannen en gij allen die God vreest. Er is misschien deze en gene onder u die denkt, hij spreekt de gemeente aan, maar daarbinnen spreekt hij vooral degenen aan die de Heere kennen, die genade in hun hart ontvangen hebben. Zo is het niet. Degenen die hier genoemd worden, gij die God vreest, daarmee wordt bedoeld, gemeente, een groep niet-Joodse mensen die toch in de synagoge kwamen, namelijk heidenen die sympathiseerden met de godsdienst van de Joden, maar die om een of andere reden er toch nog niet toe waren gekomen om ook tot de Joodse godsdienst over te gaan. Het zou best kunnen zijn dat de eis die aan de mannen gesteld werd om zich te laten besnijden, toch een al te grote eis was. In ieder geval, ze worden hier apart aangesproken. Joden en heidenen, althans die heidenen die daar met de Joden in de synagoge vergaderd zijn. En dan spreekt de apostel Paulus verder. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren, vers 16 en 17, toen ze vreemdelingen waren in het land Egypte. En hij heeft hun met een sterke hand uitgeleid. Wat gaat de apostel doen? We zo dikwijls lezen. Wat we bijvoorbeeld ook lezen in de reden van Stefanus voor het Sanhedrin. En wat in het Oude Testament ook heel dikwijls voorkomt. Bijvoorbeeld Samuel in zijn afscheidsrede. Hij verhaalt de geschiedenis van het volk Israël. Hij doet aan het volk zien, zo hier ook Paulus, de weg die dat volk gaan mocht als een verkoren volk, als het volk van Gods verbond. Het gaat hem niet zozeer om de geschiedenis van dat volk als zodanig, maar vooral om het werk van de Heere dat hij in dat volk gedaan heeft. De bemoeienissen van de Heere met het volk. Hij gaf immers aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handen. Dat volk van Israël, dat was een bijzonder volk. En dat was in alle voorafgaande eeuwen al uitgekomen in de weg die de Heere met dat volk gegaan was. Had de Heere aan dat volk niet zijn wet gegeven? Had de Heere het niet gezegd tot dit volk, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt? Had de Heere daarmee niet een appel? Had de Heere daarmee niet een claim op dat volk gelegd? Dient dan geen andere goden. En voor beeldendienst zult ge u wachten. En dan ook, heilig mijn naam en heilig mijn dag. Ik, de Heere uw God, ben heilig. En daarom weest gij ook heilig. De bemoeienissen van de Heere, die hij aan dat volk gegeven had, die legden een sterke verplichting op dat volk. Want niet Israël had voor de Heere gekozen, maar de Heere had voor dat volk gekozen. En zo, gemeente, zo gaat de apostel breed met de saamvergaderden in de synagoge de geschiedenis van het volk langs. We lezen de geschiedenis uit de tijd van Samuel. We horen van de namen van Saul en van David. En dan trekt de apostel ineens een grote lijn. dan noemt hij de naam van de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. Vers 23. Van het zaad van deze, namelijk van David, heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Naar de belofte. Weet u het? Zo zegt de apostel tot de vergaderen in de synagoge. Weet u het toch? Dat in de hele geschiedenis van uw volk daar beloften liggen. En dat de patriarchen en dat de profeten en zij allen de belofte aangaande de komende Messias verkondigd hebben. Naar de belofte. De Heere had beloofd dat er één komen zou. En hij heeft zijn woord ook vervuld. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël niet gekrenkt. Diegene die komen zou. De grote zoon van David. Hij is gekomen. En dan gemeente, dan lezen we dat dringende woord van de apostel in vers 26. Mannen, broeders. Kinderen van het geslacht van Abraham. En die onder u God vrezen. Dan richt hij zich dus opnieuw tot die heidenen. Tot u is het woord der zaligheid gezonden. Weet u het, zo zegt u het, hij het. Door de hele geschiedenis heen. Heeft de Heere zijn woord tot u gezonden. En nu ook tot u. Nu u hier vergaderd bent in de synagoge van Antiochië. Tot u. Is het woord der zaligheid gezonden. En ik wilde nou vanmorgen, gemeente, maar dat woord op onszelf betrekken. Dat is wel een heel snelle sprong, zegt u. Ik denk toch dat het mag. Nee, niet. Niet dat wij als christelijke gemeente in de plaats van Israël gekomen zijn. Zeker niet. Maar we mogen wel zeggen dat het heil dat de Heere voor Israël bestemd heeft, dat datzelfde heil na de Pinksterdag is uitgevloeid tot alle volken en landen. Trouwens, als de apostel dat woord richt tot de Israëlitische mannen zoals hij hen aanspreekt, dan noemt hij daarbij toch ook die heidenen die daarbij ook vergaderd zijn. En dan zegt hij het ook tot hen, tot u. Is het woord der zaligheid gezonden. Gemeente, zo ook tot ons. Datzelfde woord der zaligheid. En tot ons niet alleen het woord van het Oude Testament. Maar ook het evangelie van het Nieuwe Testament. Ook tot ons. Is het woord der zaligheid gezonden. Dat is de weg. Waarin de Heere de zaligheid geeft. Dat is de weg waarin hij zichzelf openbaart. En opnieuw stel ik u de vraag waarmee ik begonnen ben. Gemeente, is het u wel eens tot een wonder dat de Heere ons onder zijn woord brengt. En dat hij door middel van dat woord dat in de ogen van de wereld dwaas is. En dat voor de ogen van de godsdienst ook wel eens aanstootgevend is. En ergerniswekkend. Dat de Heere nou de zaligheid wil bereiden. En dat de Heere het woord van de zaligheid aan uw hart wil leggen. Door middel van het gepredikte woord van God. Tot u, gemeente. Tot jou, jongen, meisje. Tot ons allen. Is het woord der zaligheid gezonden. En zo zitten we er vanmorgen weer. De Heere die ervoor zorgt, die ervoor gezorgd heeft, dat zijn woord, dat machtige, dat zalige, dat heerlijke woord op de aarde gekomen is. De Heere die ervoor zorgt dat er predikers van dat woord zijn. De Heere die predikers zendt. Goedertierenlijk zendt, tot wie hij wil en wanneer hij wil. De Heere die door de predikers dat woord ook laat verkondigen. Met klem en bij tijden met bewogenheid. De Heere die er ook voor zorgt. En dat zien we vanmorgen. En kijk maar eens een ogenblik om u heen. De Heere die er ook voor zorgt dat er mensen onder dat woord komen. Gelukkig behoef ik vanmorgen het woord van de Heere niet te brengen tot lege banken. Want u bent er. Zie daar ook de voorzienigheid van de Heere in. De Heere brengt samen. En die doet het elke zondag. Hij brengt zijn woord hier en hij heeft het gedaan. En hij brengt mensen onder dat woord. En hij heeft ons een prediker gegeven. Predikers gegeven. Om dat woord onder ons te brengen. Met welk doel? Wel zeggen de Dordtse leerregels. Opdat mensen tot het geloof gebracht worden. Het is niet vrijblijvend dat we dat woord van de Heere beluisteren. De Heere, hij maakt zalig gemeente in de weg van de prediking van zijn woord. En hij zorgt ervoor dat er ook predikers zijn van dat woord. Zo zien we het door de hele geschiedenis heen. Als de Heere Jezus geboren is, dan komen daar engelen uit de hemel. En ze zorgen ervoor dat dat woord gepredikt wordt. Ik verkondig u grote blijdschap. Ik verkondig u het woord der zaligheid dat aan ons hart gelegd wordt. En toen de Heere Jezus van zijn discipelen afscheid nam. En toen hij ten hemel zou varen. Toen had hij zijn discipelen tot apostelen gemaakt. En toen had hij ze het bevel en de opdracht gegeven. Om dat evangelie te verkondigen. Opdat er wereldwijd dat woord verkondigd zou worden. Gemeente, tot u is het woord der zaligheid gezonden. En zo heeft de Heere ervoor gezorgd dat dat woord verder geplant zou worden. En nogmaals vraag ik het u. Beseft u het wonder? Het wonder ervan. Hoe komt het dat nu al vele eeuwen lang dat woord van de Heere in ons land gepredikt is, gemeente? En dat er nog steeds oorden in deze wereld zijn waar het nog niet gekomen is. Hoe komt het? Hoe komt het dat de prediking van het woord van God onder ons nog steeds voortgang heeft? En niet in Antiochië, waar het door de apostel Paulus zelf gebracht is. Niet in Klein-Azië. Niet in Noord-Afrika, waar het woord geweest is. En waar het tot rijke zegen geweest is. Waar iemand als de grote kerkvader Augustinus zijn sporen getrokken heeft. Maar gemeente, het woord van God is daar niet meer. En onder ons nog wel. Hoe komt het? Hoe komt het dat u en dat jij vanmorgen in de Jeruzalemkerk zit? En dat het woord van de Heere opnieuw aan ons hart wordt gelegd. Hoe komt het, gemeente? Het is niet door ons. Het is door de Heere zelf die ervoor gezorgd heeft. En die nog bemoeienis met ons heeft. Tot op de dag van vandaag. Hij zendt goedertierenlijk verkondigers. Van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil. En wanneer hij wil. Opdat door deze goedertierenheid van de Heere, geliefden, ons hart geraakt wordt. Tot u en tot jou is het woord der zaligheid gezonden. Maar dan gaan we verder. Want dat woord der zaligheid, dat is niet alleen gezonden, maar dat wordt ook gepredikt. En hoe luidt de inhoud van die boodschap? Wel, dat zien we hier aan de prediking van Paulus. Dat woord der zaligheid, dat is het woord aangaande de Messias. Dat is het woord aangaande hem, de Heere Jezus Christus, die de inhoud van dat woord is. Die Christus, die in de belofte onder het volk Israël gebracht is, zegt de apostel. Die Christus, die predik ik u. Die Christus. Die uw vader Abraham gekend heeft. Nog in de belofte. Die Christus. Die door de profeet Jesaja uitgestald is. En aangewezen is. En aangeprezen is. De knecht des Heren. En hem mag ik nu prediken, zegt de apostel, als degene die gekomen is. Vers 32. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons hun kinderen, toen hij de Heer Jezus Christus uit de doden verwekt heeft. De Heer heeft niet alleen zijn belofte gegeven, maar de Heer heeft die belofte ook vervuld. En dan trekt de apostel door. Vers 38. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze Christus die ik u verkondig, door geen ander, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij u niet kon rechtvaardigen, namelijk door de wet van Mozes, door deze, een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Wat is de prediking van de apostel? U zegt, het is de prediking van Christus. Jazeker. Het is de prediking van hem, die ooit in de belofte verhuld was, maar die zichzelf geopenbaard heeft, en die daarin zijn goddelijke vader geopenbaard heeft tot zaligheid. De prediking van de apostel, dat is de prediking van Christus, jazeker. Maar het is tegelijkertijd, gemeente, en u leest dat in vers 38, het is de prediking van de twee wegen. Hoe dan? Wel, zegt de apostel, die weg die u van nature gaat, de weg van het doen van de werken der wet, namelijk van de wet van Mozes, dat is een weg die een onbegaanbare weg is. Dat is de weg, en hij wijst ze aan, en hij zegt het, dat is de weg die u uit uzelf gaat. U probeert uzelf te rechtvaardigen in de weg van het doen van de werken der wet. Maar dat is een onbegaanbare weg. Dat lukt u niet. Dat is een weg van het zelf presteren. Het is de weg van het bouwen. Het is de weg van het meerder worden. Het is de weg van het beter doen en het ijverig willen zijn. Het is de weg waarin u zichzelf handhaaft. Maar, zegt de apostel, dat zal niet kunnen. Het is een doodlopende weg. Het is een weg die u in de dood doet belanden. Want de rechtvaardigheid die een vrucht is van uw eigen doen, en van uw eigen presteren, en van uw eigen ijver. Geliefden, zegt de apostel, geliefden, zeg ik vanmorgen, dat is een gerechtigheid die voor de rechterstoel van Christus niet zal kunnen bestaan. Ten zal, wanneer u en ik rekenschap moeten afleggen van alles wat in dit leven gebeurd is. Dit woord, geliefden, dat apostel Paulus hier brengt, het is hetzelfde als wat enkele jaren daarvoor Petrus gebracht heeft in het huis van Cornelius. Hij, de Heere, heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat de Heer Jezus Christus degene is die door God verordend is tot een rechter van de levenden en van de doden. Ja, zegt Paulus, en ja, zegt Petrus. Besef het toch. U gaat een weg waarin u meent allerlei gerechtigheid te kunnen verzamelen, met het doen en het presteren en het ijveren voor de Heer. Maar het zal u niet lukken. O, in de plaats daarvan wijs ik op een ander. Wijs ik op de ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Namelijk de naam van hem die ik u heden verkondig, de Heer Jezus Christus. En dan zegt de apostel het, geliefden, met drang. En hij zegt het met klem. En hij zegt het met ernst. En hij zegt het met bewogenheid. Zo zij u dan bekend, broeders. Weet u het nog niet? Of weet u het misschien wel? Maar legt u die kennis steeds terzijde. En hij zegt het. Zo zij u dan bekend, mannen en broeders, dat door niemand anders dan door deze. Zo zij u dan bekend, mannen en broeders, dat door deze uw vergeving van zonden verkondigd wordt. En dan is hij bij zijn boodschap, geliefde. Bij het hart van de boodschap. De boodschap aangaande Christus Jezus. De ene weg tot zaligheid. En de apostel zegt, er is geen andere. Dan wijst hij op de grond van de zaligheid. Door deze. Door niemand anders. Daar, in hem, in zijn naam alleen is het dat de Heere vergeving en kwijtschelding en vrijspraak van alle zonden verleent. De apostel zegt, denk toch niet dat er een andere weg is. Denk toch niet dat u buiten deze, de grote zoon van David, die de koning is in de hemel en op de aarde. Denk toch niet dat er een ander is dan deze grote priester, die zijn eigen bloed gestort heeft. Denk toch niet dat er buiten hem zaligheid is. God kan u alleen ontvangen in hem. En door de vergeving die in hem is. Er is geen andere weg. O, ken toch hem. Zo zij u dan bekend, mannen en broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En met hem aan te wijzen, gemeente, wijst hij al die andere wegen af. Wees toch niet zo dwaas om een andere weg te gaan. Denk toch niet dat de gerechtigheid die uit uzelf voortkomt, dat u voor God kan doen bestaan. Het is onmogelijk. En dan wijst de apostel tegelijkertijd ook de weg aan. De weg der zaligheid door deze, dat door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. En daarmee spreekt de apostelgemeente dezelfde woorden als die de Heer Jezus gesproken heeft. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En dat is de weg, zegt de apostel. Dat is de weg die ook de profeten in het Oude Testament al gewezen hebben. Er is geen andere weg. De weg in hem en in hem alleen. Geliefde gemeente, zoals de apostel Paulus in het spoor van de profeten van het Oude Testament en in het spoor van Johannes de Doper en in het spoor van de prediking van de Heere Jezus zelf geen andere weg wijst dan deze weg. Geliefde gemeente, zo mag ook vanmorgen geen andere weg gepredikt worden. Het woord der zaligheid dat tot u gezonden is. Het woord der zaligheid dat u gepredikt wordt. Het is alleen de zaligheid in hem en in zijn bloed en door zijn verdiensten. Niets, niets anders. Geen andere weg dan de weg in hem. Maar de vraag is wel, gemeente, wie verstaat het? Of we kennen die boodschap wel. Ze wordt ons vanmorgen niet voor het eerst gebracht. Ze heeft al zoveel keren, gemeente, geklonken vanaf deze kansel, uit mijn mond en uit de mond van anderen. We kennen het wel en we zien er niet van op. En we gaan er misschien helemaal niet door op de punt van onze bank zitten. En misschien suffen we wel verder weg, want het zijn bekende klanken. Maar de vraag is, gemeente, wie gelooft het? Wie verstaat het? Zal ik het u zeggen? Gemeente, het wordt in de nood verstaan. En het wordt in de nood beoefend. Want als het me gepredikt wordt, dat ik me bevind op een weg buiten hem. En als het me gepredikt wordt, dat elke weg buiten hem de weg van de dood is. En de weg van de ondergang is. En de weg naar het verderf is. Geliefde gemeente, dan moet ik toch onontkoombaar die conclusie trekken. Dat ik me bevind op die weg, die de weg van de dood en van de ondergang en van het verderf is. Dan moet dat toch een waarheid zijn die me door het hart vlamt, of niet? Maar de vraag is, wie verstaat het? Wie kent het? Wie beoefent het? Gemeente, het wordt daar verstaan. Waar ik het tot mijn schrik ga zien, dat ik me op een andere weg bevind dan de weg van de Heer Jezus Christus. En daar wordt het verstaan. En daar wordt het beoefend, voor het eerst of opnieuw. Daar, waar ik leer kennen en verstaan, dat er maar één naam onder de hemel is, waardoor ik moet. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus. Maar ik verkondig het aan u allen. Ook vanmorgen weer. Gemeente, dit is het woord. Dit is het woord dat ik u verkondig. Er is een God in de hemel die zonden vergeeft. Er is een God in de hemel die gerechtigheid eist, jazeker. Maar die gerechtigheid geeft in hem zijn geliefde zoon. Het evangelie van vanmorgen is niet anders dan het evangelie dat al zo dikwijls verkondigd is. Namelijk dat God de zonde vergeeft. En waar nu de zonde en de schuld van de zonde en de nood van de zonde en de macht van de zonde, gemeente, over mij de overhand heeft. Waar ik het moet erkennen, een stroom van ongerechtigheden heeft de overhand over mij. En waar ik dat ga kennen, daar zoek ik het. En daar ga ik het aangrijpen, dat woord aangaande Christus. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Hoe dan? In welke weg dan? Oh, dan ga ik er naar vragen. Wel in deze weg, wel zalig dien gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis doet naderen. En zijn heilstem horen. Zijn heilstem, jawel. Die heilstem, dat is het woord der zaligheid. Dat is het woord der zaligheid dat tot ons gezonden is. En dat is het woord der zaligheid dat ons gepredikt wordt. Dat is het. En dan ga ik anders luisteren. Dan ga ik gespitst luisteren. En dan ga ik luisteren met toepassing op mezelf. En dan ga ik het voor waar houden, gemeente. Wat ga ik voor waar houden? Ja, alles wat het woord me zegt. En wat zegt dat woord me dan? Ja, allereerst wat dat woord me zegt over mezelf. Dat ik een zondaar ben en niet meer. En dat het oordeel van de Heere over me ligt. En dan wil ik er niets af hebben. En dan wil ik alleen maar zalig worden in die weg die me gepredikt wordt. Namelijk in de weg van de Heer Jezus Christus. En de weg van het geloof in hem. Maar dan ga ik het ook voor waar houden. Dat de Heere een genadig God is. En dat hij in hem zijn geliefde zoon genade schenken gaat. Ja, zegt Kolbrugge, wie nu zo, wie nu als een arme zondaar, een totaal verdorvende die niets heeft dan een gapende afgrond aan zijn voeten, en die ook niets heeft waaraan hij zich kan vasthouden, en die zich ook niet op de been kan houden met een gestalte of met een vers of met een zucht of met een belofte, weet ik van hoeveel jaren geleden. Kolbrugge zegt, laat het toch eens los. En wees toch eens wie je bent voor God. Wees toch eens wie hij je maken wil. Namelijk een zondaar, een barre zondaar, die voor God verloren moet gaan. Laat hij toch op Jezus leunen. Laat hij toch op Jezus steunen en dat woord der zaligheid aangrijpen. Op hoop tegenhoop, geliefde gemeente. Dat woord der zaligheid dat tot u gezonden is, het wordt u gepredikt. Namelijk dat er vergeving is in de Heere Jezus Christus. Al is het voor de allergrootste van de zondaren. Ja, zegt Paulus, dat ben ik. Ik ben de voornaamste van de zondaren, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Laten we het er maar op houden hebben. Laten we het er maar op houden, gemeente, dat Paulus inderdaad de voornaamste, de grootste van de zondaren was. En als het dan voor hem kon, dan kan het voor ons allen. Deze verkondig ik. Hij die de inhoud van het woord der zaligheid is. De Heere Jezus Christus. En zo geldt het nog. De noodzaak van de zaligheid. Want ik ben een verloren mens. En de grond der zaligheid, die ligt in de Heere Jezus Christus. En de weg der zaligheid, namelijk, dat ik alles wat me bij hem vandaan houdt, verliezen ga, wat het ook is. En dat ik hem ga aangrijpen, het reddingstouw neergelaten uit de hemel, opdat ik zalig zou zijn, zalig, in geen andere weg dan waarin God zalig maakt, namelijk, in het kennen van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, en het ontvangen uit de bron van zijn zaligheid. En zo, gemeente, zo heeft de apostel gepreekt, daar, in die synagoge van Antiochië. En weet u wat ik nou denk? Ik denk wat ik hoop dat onder ons gebeurt. Ik denk dat nou heel die synagoge van Antiochië onder het beslag van die prediking kwam. En dat ze allemaal verslagen van hart werden. Zoals de stadhouder Sergius Paulus enige tijd daarvoor. En dat ze het gingen uitroepen: wat moet ik doen om zalig te worden? Dat zou je denken. Als daar de apostel. Gemeente, ik kan in zijn schaduw niet staan. Maar als daar de apostel. Bevangen als hij is. Van het woord van zijn lieve zaligmaker. Bewogen als hij is. Hij die het uitstraalde. Worstelend om het behoud van de zielen die op zijn hart werden gelegd. En als hij daar dat woord. Het woord der zaligheid. Op de harten van zijn hoorders gelegd heeft. Gemeente, dan kan het toch niet anders. Ofwel, dan kan het toch niet anders. Dan moet een mens toch buigen. Dan kan het toch niet anders. Of hij moet voor dat woord vallen. Als het nou helder en klaar en ontmaskerend ons voor ogen gesteld is. Dat de weg die ik van nature ga, dat het een weg is die naar het verderf gaat. En me wordt een andere weg voorgehouden. De weg van de Heere Jezus Christus. Waartoe je wordt uitgelokt. Waarheen je als het ware met een zachte of met een hardere drang in de prediking wordt geleid. Ga toch op deze weg. Wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? Gemeente, mag je dan niet verwachten. Dat heel zo'n synagoge. Dat heel zo'n gemeente. Voor dat woord. En onder dat woord buigt. Niet dan? Niet dus. Niemand. Wat we lezen. Vers 45. Doch. De Joden werden met nijdigheid vervuld. En ze weerspraken hetgeen door Paulus gezegd werd. Weersprekende en lasterende. Ja, zelfs dat nog. Ze lasterden. Weet u wat dat betekent? Ze vervloekten het woord dat hij bracht. Ze versmaden en ze verachten de leer, het woord der zaligheid. En dan te weten dat de apostel daar zojuist nog voor gewaarschuwd had. Vers 40 en 41, hij heeft het nog gezegd. Zie dan toe, dat over u niet komen wat gezegd is in de profeten. Namelijk, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat ge niet zult geloven, zo iemand het u verhaalt. En dan geloven ze het ook niet. Gemeente, ze zien de waarde ervan niet. Ze hebben het niet nodig. Ze hebben er geen behoefte aan. Ze hebben geen behoefte aan het woord der zaligheid en het woord van de rechtvaardiging van de goddeloze. En waarom niet? Omdat ze geen goddelozen zijn. Omdat ze zich zeggen. Omdat ze al een voldoende voorraad van gerechtigheid hebben. Ze hebben zich al gerechtvaardigd, namelijk in eigen oog. En als je van een ander gerechtvaardigd moet worden en uit een ander bediend moet worden, dan moet je eigen vat helemaal leeggemaakt worden. En daar pasten ze voor, dat wilden ze niet. Daar hadden ze geen behoefte aan. En daar zat het op vast, gemeente. En daar zit het nog op vast. En daar zit het nog op vast. En zo weer spraken ze het woord van de apostel. En daar in de synagoge, daar deden ze het luidruchtig. En het ging met vloeken gepaard. En ik vraag het maar, gemeente. En wie doet het ook? Maar dan natuurlijk veel keuriger vanmorgen. Zomaar van binnen, waarin je je verzet. En waarin je zegt nee, niet. En waarin je het van je afschudt. Het mocht dus een ogenblik op je hart liggen. Nee, liever niet. Maar het woord der zaligheid, gemeente, het is u gezonden. En het woord der zaligheid, om met veel gebrek. Maar het is u gepredikt. En het wordt u gepredikt. Namelijk dat in deze, in Christus Jezus, de grote profeet en leraar, de eeuwige koning, de priester in de hemel, de machtige in de hemel, dat in hem zaligheid, dat in hem vergeving, dat in hem verzoening is. En ik zeg het met de apostel, wij verkondigen u de belofte, dat in hem de zaligheid is. Gemeente, voor wie is het? Het is voor goddeloze zondaren. Bent u het? De Heere zegt het. Bij mij is vergeving. Bij mij is verzoening. En de kracht van het bloed van mijn geliefde Zoon. Het is meer dan al uw zonden aan kracht heeft. Gemeente, het is een woord voor onreine zondaren. Want de Heere, hij zegt het. Het bloed van de Heere Jezus Christus, mijn Zoon, het reinigt van alle zonden. En hij zegt het vanmorgen, komt dan, laat ons samen richten. Heb je zonden? Al waren ze als scharlaken, zo rood, ze zullen worden als witte wol. Al zijn ze rood als karmozijn, ze zullen worden zo wit als de sneeuw. Dit woord van de Heere, geliefden, het is voor dode zondaren. Bent u het? De Heere, hij zegt, de ure komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Geliefde gemeente, dit woord, het woord der zaligheid, het is een woord voor gevangen en gebonden zondaren. Want de Heere Jezus, hij zegt het. Mijn Vader, hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Geliefde gemeente, dit woord van de Heere, het is een woord voor verdwaalde, voor dolende zondaren. De Heere, hij zegt het, ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door paden die ze niet gekend hebben. Dit woord der zaligheid, het is een woord voor troosteloze zondaren. Bent u het? De Heere, hij zegt het. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, ziet, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. Tot slot, geliefden, dit woord. Het is een woord voor vrezende zondaren, voor degenen die beven voor het woord van God. De Heere, hij heeft het gezegd. Op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. En de Heere Jezus, hij zegt het tot zijn discipelen, vrees dan maar niet. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Bent u het? Bent u er zo een? Zo'n zondaar. Zo'n werkelijk verloren zondaar. Nee, niet. Niet dat dat een aparte stand is. Nee, niet. Niet dat dat een prestatie is. Maar bent u voor God wie u bent? Een zondaar. En meer niet. De Heere spreekt zalig die het niet zijn. Of weerspreekt u het woord. Geliefde gemeente, zo ge zijn stem dan heden hoort, vandaag, heden, 14 november 2004, zo gij zijn woord dan heden hoort, zo hoort dan zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Wij zingen het psalm 95, eerst het vijfde en daarna het vierde vers. Psalm 95, vers 5 en 4. Laat ons nu samen de Heere danken en bidden. Zo hebt u, Heere, vanmorgen ons het woord der zaligheid aan het hart gelegd. Wij verkondigen u de belofte. Zo klonk het uit de mond van de apostel. En zo klonk het ook vanmorgen in ons midden. De belofte. Ooit gedaan aangaande de komst van de Heere Jezus. Maar nog steeds geldend als de belofte vanuit het werk van hem en door zijn geest. De belofte, Heere, de genadige toezegging, dat u zalig zult maken allen die de toevlucht tot u zullen nemen. En dat u ze behouden zult, degenen die door een waarachtig geloof tot u gaan en u gaan aangrijpen in de nood van hun bestaan. De belofte van het werk van uw geest die gekomen is, die het uit Christus neemt en die het verkondigt. Heere, wilt u dat werk doen? Het was de prediking van de belofte die tegelijkertijd een ontmaskerende werking had. Die ons leven in het licht van uw woord stelde, Heere. En zo bleek het uit de reactie van de Joden dat ze er niet van wilden weten, omdat ze zich liever handhaafden, omdat ze liever hun eigen weg gingen, want ze wilden zich niet verliezen, Heere. Maak ons toch gewillig om nu zalig te willen worden in de weg waarin u zalig maakt, Heere Jezus. Namelijk in de weg van genade en van genade alleen. Dat is een weg waarin een mens ontworteld wordt, waarin hij het zijne moet gaan verliezen, waaraan hij zich vastklampt. Wat het ook is, en we weten het wel. Ieder voor zich, Heere, we weten het wel. En u weet het volmaakt. Maar neem het ons uit handen, sla het ons uit handen, opdat we niets overhouden, Heere, dan alleen die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Ootmoedig danken we u dat dit woord ook vanmorgen weer in ons midden klinken mocht. Er is geen ander woord. Geef dat we dat woord lief hebben, Heere. Zo lief hebben dat we het kennen als de bron van datgene wat tot onze zaligheid dienend is. Wilt u met ons zijn als we deze plaats weer zullen verlaten? Breng ons vanmiddag opnieuw samen als we een ander deel van uw woord overdenken mogen. En zegen ons in alles. Vergeef het verkeerde. Het was er ook vanmorgen, Heere. In de schamelheid van de woorden van de dienaar. In het misschien wel onoplettend luisteren van de gemeente. Of allerlei gedachten die ertussen sprongen, wat het ook was. De zonden in het heiligdom, Heere, ze worden zwaar aangerekend. Neem het genadig weg en verzoen onze schuld om Christus wil alleen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 49, het eerste vers, Psalm 49, vers 1. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.